Weet je, in voorbereiding op dit woord werd ik heel erg bepaald bij het woord leegte. En ik kwam een artikel tegen, en volgens mij is er wel eens eerder aan gerefereerd, een onderzoek van het RIVM, dat jongeren tussen de 16 en 25 jaar, meer dan de helft daarvan worstelt met psychische problemen. Meer dan de helft daarvan. En weet je, de redenen voor het worstelen van die psychische problemen, die zitten hem met name in laag zelfbeeld in combinatie met social media, prestatiedruk, gebrek aan toekomstperspectief. Onder andere vanwege de oorlogen. Weet je dat het vandaag ook precies een half jaar geleden is dat de oorlog gestart is in Israël. En dat die verschrikkelijke dag daar was op 7 oktober. Maar we horen meer van oorlogen. Rusland wat zich roert. Iran wat zich aan het roeren is. We horen de ellende in de Oekraïne. We horen dreigingen. En als je je daar alleen op zou focussen, dan zou je wel eens kunnen twijfelen aan het toekomstperspectief. Waardoor je last gaat krijgen ook van psychische problemen. Weet je, het zijn ook gevoelens van eenzaamheid en isolatie. Maar eigenlijk de laag die het beste kan worden beschreven wat onder die psychische problemen ligt, is een laag van leegte. Pure leegte. Geen houvast hebben. Geen enige zingeving hebben in je leven. En weet je wat het effect is? Die lege vul je op door de hele dag te swipen van boven naar beneden, links naar rechts. Door je leegte maar te vullen met afleiding, met excessief consumeren, om maar van vakantie naar vakantie te leven, want we hebben het zo druk met elkaar, om je maar volledig te geven aan je werk, want ik ben zo belangrijk op de plek waar ik gesteld ben. Om maar die leegte te vullen. We kunnen niet alleen zijn. Als we alleen zijn, hebben we onze mobiel nodig om anderen te zoeken, om die leegte maar te vullen. Maar heb je al ontdekt dat de leegte van het graf, heb je al ontdekt dat de leegte van het graf de leegte van jouw leven vervult? Weet je, en daarom vandaag ook de titel van deze morgen: de ontmoeting met een vreemdeling. En het is een ontzettend bekend verhaal. Maar ik ben nog zo vol van Pasen dat we nog komen bij een paasverhaal wat we met elkaar gaan lezen. Zo vol van wat Pasen in ons leven betekent. Weet je, en als we het hebben over onderzoeken die het RIVM doen, ik heb ontdekt heel veel dingen die in de wereld spelen, spelen helaas ook in de gemeente. Het aantal echtscheidingen, het komt ook voor in de gemeente van God. Kampen met psychische problemen, ook dat komt voor in het huis van God. Maar ik geloof, het hoort daar niet te zijn. Ik geloof, het hoort daar niet te zijn. Weet je, en vandaag heb ik de titel de ontmoeting met een vreemdeling. Hoe ruil je jouw leegte om en raak je werkelijk vervuld? En ik wil je meenemen naar Lucas, hoofdstuk 24, vanaf vers 13. Een welbekende geschiedenis, maar ik geloof ook elke keer opnieuw, ook voor mezelf, hoe vaak ik deze geschiedenis heb gelezen, heb gehoord. Oh, de Heer wil iets nieuws doen. Hij wil iets nieuws doen. En hij wil dit tekstgedeelte door de Heilige Geest reëel maken in je leven. Zijn we daar, Lucas 24 vanaf vers 13... Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: waar lopen jullie toch over te praten? En daarop bleven ze somber gestemd staan. En een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg, wat dan? En zij antwoordde, wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruizigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan dat niet te doen. En ze zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. En hij ging met hen mee en bleef bij hen. En toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. En hij werd onttrokken aan hun blik. En daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet, toen hij onderweg met ons sprak en de schrift er voor ons ontsloot. Ze stonden op, ze gingen meteen naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen. Die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. En de twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Ik zei het al, een ontzettend bekend opstand, het bekende opstandingsverhaal. Het vormt eigenlijk de kern in het opstandingsverhaal van het evangelie van Lucas. En het wonderlijke is dat in dit verhaal Lucas ons heel duidelijk bepaalt op de weg die deze twee leerlingen gingen. Zij gingen namelijk van Jeruzalem naar Emmaüs. Zij gingen van Jeruzalem naar Emmaüs om uiteindelijk op het einde van het verhaal te lezen dat deze twee discipelen vanuit Emmaüs teruggingen naar Jeruzalem. En weet je, dit was, we hebben het gelezen, zo'n 60 stadien. Nou, één stadie is 185 meter, dus het is zo'n ruim 11 kilometer. Zo'n 2 uur lopen wat deze discipelen deden. Maar het woord legt ons een duidelijk nadruk waar ze vandaan kwamen en waar ze naartoe gingen. En weet je, de stad Jeruzalem was niet zomaar een stad. En ik geloof ook dat hier in het Lucas-evangelie het niet zomaar over Jeruzalem zo wordt gesproken. En sterker nog, in hoofdstuk 9, vers 51, lees je dat de Heer Jezus zijn blik vastbesloten gericht heeft om naar Jeruzalem te gaan. En dan vervolgens in hoofdstuk 13, hoofdstuk 17, hoofdstuk 18, hoofdstuk 19 wordt dat telkens weer benoemd. Jezus was op weg naar Jeruzalem. En hij was op weg naar Jeruzalem om uiteindelijk daar binnen te worden gehaald op Palmzondag. Op een ezel. Met de woorden, gezegend is de koning die komt in de naam van de Heer. En hij werd als een koning onthaald. Maar deze twee discipelen, die gingen weg van Jeruzalem. Ze verlieten Jeruzalem, bedroefd, vertwijfeld, teleurgesteld, depressief. Ik denk dat ik het zo wel kan noemen. Volledig ontgoocheld, want ze waren tot de conclusie gekomen, Jezus kan de Messias niet zijn. Hij is gestorven, het is de derde dag. Hij is de koning niet. Hij bleek slechts een profeet te zijn, lazen we net. Hij bleek een profeet te zijn. Hij is toch niet die beloofde Messias die Israël kwam bevrijden. En volledig verward, leeg, verlieten ze Jeruzalem. Maar de Heer Jezus liet dit niet toe. De Heer Jezus liet het niet toe dat de reis van deze twee teleurgestelde discipelen zou eindigen in Emmaüs, waar ze vandaan kwamen. Hij liet het niet toe dat ze teruggingen naar waar ze vandaan kwamen. Nee, de Heer Jezus zelf zoekt ze op. Hij brengt ze uiteindelijk terug naar Jeruzalem. Weet je, en hierin zien we dat het niet de verslagen koning is die op weg naar Jeruzalem het eindpunt niet heeft gehaald, maar dat het zijn strategie was om een nieuw verbond, een nieuw koninkrijk op te richten door zijn lijden, door zijn dood heen. Om uiteindelijk als de triomferende Heer weer terug te zijn in Jeruzalem. Weet je, in deze plek, Jeruzalem, het is de plek waarvan de Heer Jezus zelf zegt, Jeruzalem is de stad van de grote koning. De Heer Jezus zegt dat zelf, Matthäus 5, vers 35. Jeruzalem, de stad van de grote koning. En hij sprak daar over zichzelf. Dit is de stad waar hij, de grote koning, is. Dit is de stad waar hij als triomferend Heer zou opstaan uit de dood. Waar hij als leidende Messias de dood heeft verslagen. Maar dit is tevens de stad waar hij gaat terugkomen. Waar al die beloftes, al die profetieën vanuit het Oude Testament en het Nieuwe Testament daarheen wijzen. Het is de stad waar de Heer Jezus zelf zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En zal regeren. Er is zoveel te doen om deze stad Jeruzalem. Weet je, al die strijd op dit moment ook rondom deze stad is ten diepste een geestelijke strijd vanwege de komende koning. En weet je, gemeente, ik geloof ook dat in deze wij de opdracht ook hebben om niet weg te lopen van Jeruzalem. Want Jeruzalem is uiteindelijk de stad waar de Heer Jezus zelf zijn Messiaans vrederijk zal stichten. En er volledig vrede zal zijn over deze wereld waar hij regeert. Weet je, en dat betekent dat deze stad wijst naar de komende koning. Die gaat komen, onze Heer Jezus Christus, die gaat komen. Weet je, en het eerste wat er gaat gebeuren is dat de Heer Jezus komt voor zijn gemeente. Hij komt om jou en mij, als je in hem gelooft, te halen, bij hem te brengen. Om een ontmoeting te hebben daar, in de lucht, in de wolken. 1 Thessalonicenzen 4 spreekt hierover. Een ontmoeting. Maar ook Colossenzen 3 vers 4 leert ons dat wanneer Christus verschijnt, Christus ons leven verschijnt, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. En dit is het tweede waarover de komst, die glorieuze komst van de Heer Jezus spreekt. Hij gaat komen met wie? Met ons. Hij komt eerst voor zijn gemeente, maar hij gaat komen met zijn gemeente. Colossenzen 3 vers 4, hij gaat komen met zijn gemeente. En dit is ook waar Zacharia 14 over spreekt, over die Olijfberg. Als de Heer Jezus daar komt, zijn voeten op de Olijfberg zal zetten en hij terugkomt, dan komt hij met al zijn heiligen. Dit zijn jij en ik. En iedereen die ontslapen is in Christus. Dit is zijn gemeente. Dit is zijn bruid. Dit is de stad Jeruzalem. Waarin hij zijn vrederijk zal stichten. Weet je, en alle beloftes van God, die heeft hij gelegd in zijn Zoon, de Heer Jezus. En hij is het middelpunt van zijn gedachten, van zijn plannen, van zijn profetische plan. Het is allemaal teruggebracht in de Heer Jezus. En als het hier gaat om de stad Jeruzalem, en ik pas hem eventjes op ons toe, dan betekent dat ook dat hier twee discipelen zijn die weglopen van de belofte die God voor hun leven heeft. Die lopen weg van alle plannen die God voor hun leven heeft. Ze lopen weg van die stad Jeruzalem. Het toneel waar God zijn Zoon zichtbaar wil laten zijn voor de hele wereld. En deze twee discipelen, ze lopen teleurgesteld weg. Weet je, waar de Heer Jezus zal terugkomen in grote glorie, macht en majesteit. Dat is vanaf de Olijfberg, op de Olijfberg, ik zei het net. Maar het is ook vanaf de Olijfberg geweest dat toen hij hier op aarde was, hij in alle nederigheid, zittend op een ezel, Jeruzalem binnenkwam. Weet je, maar de nederigheid waarin hij kwam in een stal, is niet zoals wij hem zullen zien en de hele wereld hem zal zien als hij gaat komen in grote macht en majesteit en luister. Hij kwam als de nederige, lijdende knecht in een stal. Maar hij gaat komen als de grote koning, de koning der koningen, de heer der heren. En hij gaat komen met al zijn heiligen om werkelijk vrede te brengen. Weet je, en ik kwam ook op deze tekst. De heer Jezus zal weer komen, nu niet liggend in een stal, maar met grote macht en luister waarvoor ieder buigen zal. Ja, dan zullen wij bij hem zijn in een nieuw Jeruzalem. En voor eeuwig voor hem juichen in zijn glorie met één stem. Weet je, dit is het perspectief, dit is de zekerheid. Wil je een toekomstperspectief hebben om die laag van leegte uit je leven gevuld te zien? Oh, kom en richt je oog op de komende koning. Richt je oog op de Heer Jezus, die gaat komen. Maar deze twee discipelen, ze waren op weg terug, verward. Verward, teleurgesteld. En misschien sta jij ook op dat punt dat je weg aan het lopen bent. Weg aan het lopen bent uit de beloftes die God voor je heeft. Weg aan het lopen bent van het toekomstperspectief wat God voor jou heeft. Dat je zegt, joh, ik weet het allemaal niet meer. Ik ga maar terug waar ik vandaan kwam. Ik ga maar terug naar waar ik geboren ben. Ik ga maar terug naar mijn oude leven. Weet je, misschien wel omdat het leven wat je nu leidt niet het leven is wat je dacht dat je zou leven. Misschien ook wel omdat je de positie die je hoopte te krijgen niet hebt gekregen. Of de genezing waar je zo naar hebt uitgestrekt er nog niet is. Of de geliefde die je zo graag wilde behouden in je leven je toch ontvallen is. Teleurstellingen, verwarringen. Gevoelens van depressie. Die komen. Weet je, je verlaat de belofte van God. Je loopt weg van Jeruzalem om terug te gaan naar waar je vandaan kwam. Je verlaat de gemeente van God. En de openbaring die je ooit dacht te hebben gekregen over de Heer Jezus ben je kwijtgeraakt. En je twijfelt, is hij wel wie ik dacht dat hij zou zijn? Je twijfelt zelf over wie de Heer Jezus is. Je loopt weg. En een leegte maakt opnieuw plaats in je leven. Door verwachtingen die niet uitkwamen. Sterker nog, je bent gaan zoeken in andere religies. Of de verbinding met andere religies. Want Jezus kan toch niet de enige weg, de waarheid en het leven zijn. Weet je, en dit is het weglopen van Gods belofte. Omdat je teleurgesteld bent. Omdat het anders is gegaan. Dan dat jij gehoopt of verwacht had. Oh, maar we dienen zo'n grote Heer. Wij dienen onze Heer Jezus Christus. En het is de Heer Jezus zelf die hen opzoekt. En hij komt naast deze twee discipelen lopen. En weet je, ik geloof in hun bedroefdheid. En in hun teleurstelling herkennen ze hem niet eens. Hun blik is vertroebeld, zien we net. En of dat een goddelijk ingrijpen is geweest, zodat ze de Heer Jezus niet zien. Of dat hun blik werkelijk ook vertroebeld is. Ik geloof dat het in deze beide is. Maar in de toepassing van ons, hoe kan het zo zijn dat ons leven zo anders is verlopen? Dat je zo gevuld bent met teleurstelling en met verdriet. Dat als de Heer Jezus naast je komt lopen, je hem niet eens meer herkent. Je hem niet eens meer ziet. Je ogen vol zijn van tranen, je vol bent van wat je hebt meegemaakt. Je alleen maar denkt, ik moet hier weg van die belofte. En als de Heer Jezus naast je komt lopen, je hem niet eens meer herkent. Weet je, dit geldt voor zoveel gelovigen ook. Die zich zo laten leiden door wat het leven aan verdriet en ellende heeft gebracht. Dat als de Heer Jezus komt, hij niet eens meer herkend wordt. En je die leegte aan het opvullen bent met andere zaken. Maar het mooie is, de Heer Jezus begint gewoon met vragen te stellen. Hij zegt, hey, wat is het waar jullie het over hebben? Waar praten jullie over? Waar praten jullie over? En deze discipelen antwoorden, bent u de enige vreemdeling? Bent u de enige vreemdeling dat u dit niet weet wat er is gebeurd? En eigenlijk hier komt ook een stukje humor van de Heer in. Hij zegt, nee, wat dan? Vertel, wat dan? Terwijl hij het middelpunt is van al die gebeurtenissen. Van al die gebeurtenissen wat er in die dagen daarvoor, in die week daarvoor was gebeurd. Hij vraagt aan deze discipelen, vertel me. Oh, en het is de Heer Jezus deze ochtend die naast je loopt. En hij zegt, hé, wat houdt jou bezig? Wat houdt jou werkelijk bezig? Vertel het mij. Wat is er dan in je leven? Waar heb je het over? Wat gaat er in je om? Wat is er met je? Wat gaat er in je om? Waarom ben je bedroefd? Weet je, en dit is waar ook de prediking van vorige week over ging. Het is de Heer Jezus die naast je komt en die tegen jou zegt, hé, ik wil gewoon weten, wat gaat er in je om? Vertel mij. Hij weet alle dingen. Hij weet alle dingen. Maar hij wil zo graag je hart kennen. Hij wil van jou horen. Wat gaat er in je om? Wat is het? Wat is die teleurstelling? Wat is het dat je wegloopt van de belofte van God die hij heeft voor jouw leven? En hij stelt jou vragen. Liefdevolle vragen. Liefdevolle vragen. Wat is er dan? Wat is er dan gebeurd? Weet je, Psalm 68 vers 9 zegt dit. Vertrouw op hem ten alle tijden. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Want onze God is voor ons een toevlucht. God is voor ons een toevlucht. Psalm 68, vers 9. De Heer verlangt het dat wij ons hart uitstorten voor zijn aangezicht. Dat wij met hem praten. Dat wij zijn vragen deze morgen ook beantwoorden. Wat is het? Wat is het wat jou weghoudt van mijn beloftes? Waarom loop je weg? Wat is het? Wat is het? Wat is er werkelijk? Wat is er werkelijk? Wat houdt jou werkelijk bezig? En dit woord, deze tekst, kreeg ik ook zo op mijn hart. Hij is vorige week ook genoemd. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Met vrijmoedigheid naderen. Dat is gewoon een opdracht om ook te mogen komen tot die troon van genade. Om tot Gods aanwezigheid te komen. Om daar te komen. Om wat te doen? Om barmhartigheid te ontvangen en genade te vinden. Tot hulp in de juiste tijd. Hebreeën 4.